in de hemel. Het mocht u behagen om onze ogen te openen voor de wonderen die gij geopenbaard hebt in die opgestane zaligmaker, opdat wij voor u vernederd mogen worden, opdat wij getrokken mogen worden met de koorden van uw liefde, dat ere van uw naam, om Christus wil. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God, de Vader, en onze Heere Jezus Christus, door de bediening des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons zingen van Psalm 118, het 11e vers. Zal worden voorgelezen uit het woord des Heren, hetgeen uw aandacht vindt opgetekend in het evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daar vernadert het 28e hoofdstuk, Matthäus 28.
En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, daar geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem, en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde zij tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar, vreest niet. Gaat heen, boodschap mijn broederen, dat ze heen gaan naar Galilea, en al daar zullen ze mij zien. En als zij heen gingen, ziet enigen van de wacht kwamen in de stad, en boodschapten de overpriesters alle dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen, en tezamen raad genomen hebbende, gaven ze den krijgsknechten veel geld en zeiden, zeg, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks gehoord komt te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen.
Laten we nu samen de Heere vragen om zijn zegen over deze samenkomst. Groot en eeuwig opperwezen in de hemel, gij zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde, de onveranderlijke, de oneindige majesteit. En gij zijt onze schepper. Gij hebt de mens in de Hof van Eden geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Maar wij zijn in onze eerste vader Adam van u afgevallen. En daarom liggen wij van nature onder uw heilig misnoegen. Ja, uw wraak, rust op de mens van nature. En het zou niet onrechtvaardig geweest zijn van uwentwege, als het gehele menselijke geslacht van voor uw aangezicht was weggeslingerd naar een eeuwig verderf. Want we liggen allen in Adam verloren voor God. En we hebben geen nergens geen recht of aanspraak op dan een eeuwig verderf. Maar dat heeft u niet behaagd, o Heere. In uw grondeloze barmhartigheid hebt gij een weg uitgedacht waar geen weg is. En naar uw vrijmachtig, maar uw eeuwig welbehagen hebt gij uw zoon in deze wereld gezonden, de tweede Adam. De tweede persoon van de goddelijke drie-enigheid is mens geworden, heeft zich diep vernederd en is in de kribbe van Bethlehem neergelegd. En zo is hij hier op aarde geweest om te lijden, om te sterven, om de plaats te nemen voor doodschuldigen, om die grote losprijs te betalen voor degene die het ervaren, dat ze dat zelf in der eeuwigheid niet kunnen doen. O God, hoe groot is dat welbehagen, hoe groot is die liefde die gij geopenbaard hebt in Christus Jezus. Want het is een liefde waarvan wij de breedte en de diepte en de lengte niet kunnen peilen. Dat is een liefde die alle verstand te boven gaat. Het is een liefde die is zo groot als gij zelf zijt. Dat is een eeuwige liefde. Maar dat is ook een opmerkelijke liefde. Want dat is een liefde voor schuldige mensenkinderen. Voor verloren Adamskinderen die alles verbeurd hebben. En die de dood verdiend hebben. En dat is een liefde. Waardoor het recht Gods wordt vervuld en bevredigd. En dat is het grote wonder van die liefde. Het is niet een liefde zonder het recht. Want het zou er voor een arme zondaar die aan zichzelf ontdekt wordt geen hoop zijn. Want het recht Gods moet bevredigd worden. En dat kunnen wij zelf niet doen. Maar het is bevredigd in de hoffe Gethsemane. Op het vervloekte kruishout. Waar hij de straf gedragen heeft. Waar hij de zonde van uw kerk heeft weggenomen. Heere, wat zijn er diepte van rijkdom geopenbaard in die lijdende borg. En die mogen we vandaag weer gedenken dat hij leeft. Want we hebben nu niet te doen met een dode Christus. Maar met een levende Christus. Hij is dood geweest. Om de kerk voor eeuwig van de dood te bevrijden. Maar ziet, hij leeft en hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij is opgestaan. Hij is ten hemel gevaren en hij zit in de rechterhand des vaders, waar hij steeds bidt voor een verloren volk in zichzelf. Want hij vergeet zijn kerk niet. Hij heeft gesproken, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken. Ik doe het niet om uwentwil, maar om eens grote naamswil. En zo heeft hij zelf die kerk zo duur gekocht. Door zijn bloed en door zijn lijden. Maar het is ook dat die kerk getrokken wordt. We worden hier in het leven getrokken als wij tot uw kerk mogen behoren. Met die koorden van liefde en goedertierenheid. En wat is dat een groot voorrecht als dat werk van Christus aan ons hart wordt toegepast. Als wij leren bij geesteslicht dat wij van u zijn afgevallen en dat wij verloren liggen, dan komt er ook een tijd dat gij van vrede komt te spreken door uw zoon. O, en dat wonder is zo groot, als hij geopenbaard wordt, als de grote zaligmaker, als die medelijdende hoge priester, die het voor het verlorene gaat opnemen. Heere, dan is er een hemel op aarde. Om iets te mogen zien. Van die grootheid van koning Jezus. Maar ook van zijn liefde. Van zijn barmhartigheid. dan zijn tederheid. En te weten dat hij al onze noden verstaat en kent. Maar ook dat hij die noden gaat lenigen. Dat hij de smart gaat verlichten. Dat hij zichzelf komt openbaren. Als een koning die vol wijsheid is. Die ons leert buigen. Die ons leert bukken. Die ons onze afhankelijkheid doen in leven. Zodat we alles van hem mogen verwachten. Heere, wat zijn dat grote zaken. Want die kent de mens van nature niet. Maar geleerd al uw volk, al uw kinderen door uw woord en door uw geest. En daarom zijn uw kinderen ook gelukkig. Ook al geloven ze er altijd zelf niet. Maar gij laat niet varen de werken uw handen. En zo mogen wij ook vandaag stilstaan bij dat grote wonder. Dat is opgestaan tot de rechtvaardig maken van de kerk van Christus. Voor al zijn kinderen. En dat heeft alle macht in hemel en op aarde. En daarom kunnen zondaren tot u bekeerd worden. Hij kan zijn geest in ons hart schenken. Hij kan ons licht en wijsheid geven. Heer, wil ook in dit morgenuur uw kinderen verblijden door uw goedheid. Wil hen vernederen en vertederen. Wil hen onderwijs geven dat van boven komt. Maar wil hen ook geven. Dat ze veel mogen zien. Hun diepe afhankelijkheid. Van die persoon. Van die gerechtigheid. Die alleen redt van de dood. Maar wil ook zijn heren met de onbekeerden die nog voortlopen. Op eigen gekozen wegen. En er is zoveel dwaasheid in deze wereld. Maar geef heren dat ook de jonge mensen en de kinderen het mogen beseffen. Dat zij niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Dat ze van nature verloren liggen. En dat ze een wonder van uw eeuwige genade en barmhartigheid voor nodig hebben. Een wonder dat gij alleen kunt doen. En dat gij alleen wilt doen. Om Christus wil. Want gij kunt niets met de zondaar te doen hebben buiten die borg. Buiten die Christus. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Maar om Christus wil. Om uw grote naams wil. Kunt gij ongelukkigen. Kunt gij grote zondaren. Dat u trekken. Wat onmogelijk is om ons het wil. Dat is onmogelijk om Christus wil. Want bij hem en bij u zijn alle dingen mogelijk. Ik wil ook deze gemeente gedenken. Heere, gij hebt ook hier wonderen gewerkt. In dagen van oud. En u zei de tijden wel donker. En de afval wordt overal gevoeld. Maar gij blijft dezelfde. En hier mag het ook ervaren wat een Heer dat gij niet laat varen. De werken uw handen. Dat gij ook hier het zo mag maken. Wat de profeet heeft gezegd en ik. Zal in het midden van u doen overblijven. Een arm en een ellende volk. En die zullen op de naam des Heren vertrouwen. Heren, wil ook in deze tijd krachtelijk werken met de geest der genade en der gebeden. Zodat er een diepe eerbied mag zijn voor uw woord en voor uw getuigenis. Zodat er een bukken en buigen mag zijn in veler hart. Dat er een vragen mag zijn naar die oude paden, naar die oude wegen die u wel behagelijk zijn. Heere, hoe is er ook vandaag het nodig dat er onder uw kinderen een roepen is om die geest der genade en der gebeden. Want alles zal tegen ons getuigen. Als die geest niet in zijn liefde, in zijn alvermogende genade zondaren aan hun zondenschuld gaat ontdekken. Zodat er roepen naar u geboren wordt. Heere, en dat is toch zulke heerlijke geest. Want die geest is als de Heer Jezus Christus. Een eeuwig wonder. Zulke heilige, zulke heerlijke leermeester. En die kan de slechtste leerlingen toch onderwijs geven. Degene die het vermogen in zichzelf niet hebben om iets te ontvangen of onderwijs te ontvangen. Hij kan zelf dat vermogen in het hart gaan werken. Hij kan zelfs in de grootste zondaren. De grootste weldaden bewijzen. Dat hebben we ook gezien aan bij die moordenaar aan het kruis. Hoe vreselijk was die man in het kwaad vastgeroest. Maar toen gij met alle vermogen en genade die man zijn ongeluk deed inleven, toen had hij ook die heerlijke bede in het hart, gij zonen Davids, Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, wat had die man een licht over zijn gemis. Maar had hij ook een licht over die alvermogende genade van koning Jezus. En dat kwam door die geest der genade en der gebeden. Toen had hij meer licht dan de Johannes, meer licht dan de Maria Magdalena. O, toen werd er zo'n diepte gezien in die koning, zo'n heerlijkheid. De ganse wereld verachtte hem. De ganse wereld bespotte hem. Maar hij zag toch meer in koning Jezus dan in al de dwaasheid van deze wereld. En toen heeft hij zich ook geheel op hem verlaten. Heer, wat was dat een waagstuk? Dat was een waagstuk van een teer geloof. Dat ze geheel op u verliet. En we zijn die mensen gelukkig. Die zich geheel en al met al hun noden, met al hun zonden, met al hun schoonten. Met al hun ongeloof, met al hun kommer, met al hun verdriet, met alle mogelijkheden. Zich op heel op u mogen verlaten. Die zich in u kwijt kunnen. Want er is zulke verruiming, Heere. Als gij spreekt van uw barmhartigheid, van uw genade. En dat mocht toch ook die moordenaar aan het kruis ervaren. En het zullen allen ervaren die door de geest der genade en der gebeden arm gemaakt worden in zichzelf. En wil dat ook, Heere, krachtelijk doen. Geven in deze gemeente en in al uw kerken, waar uw woord nog zuiver verkondigd mag worden, hier ook in ons oude vaderland. Heere, ontfermt u toch over uw eigen werk. En wil uw grote naam nog heerlijk maken. Dan nog velen, ook onder de jonge mensen, onder de kinderen, tot u te trekken. Want uw naam wordt op het allerhoogst verheerlijkt. Als een zondaar zondaar mag worden. En als er een behoefte komt, als er verlangen in het hart geboren wordt naar uzelf. En naar uw zalige dienst. O God, geef er ook uw kinderen hier dagelijks mogen roepen. Dat gij toch wil komen. Met uw vernieuwende kracht. Dat gij nog diezelfde wonderen wilt werken. Die gij altijd gewerkt hebt waar gij woont. En waar gij werkt met uw geest. En wil er ook, Heren, het nog geven dat gij ook arbeiders wilt uitstorten in uw wijngaard. Want als wij zien op de nood der tijden, dan zeggen we de oogst is groot, maar de arbeiders zijn zo weinig. Heere, wil nog velen bedienen met uw geest. Die gij zelf komt te roepen en die gij zelf komt arm te maken en die gij zelf komt te bekwamen. Want hoe zal uw woord verkondigd worden, Heere, zonder die bekwaammakende genade. Want de mensen van nature onbekwaam en ook ongeschikt. Er is geen goeds in de mens. Maar gij moet zelf dat werk werken, waardoor de mens wordt vernederd, waar de begeerte wordt geboren om uw naam groot te maken, maar ook dat anderen getrokken mogen worden door diezelfde krachten, door diezelfde liefde. O God, wil uw ganse kerk dan gedenken en wil gij arbeiders uitstorten uit uw wijn, in uw wijngaard. En wil ook de kerkeraad van deze gemeente gedenken, dat ze veel wijsheid mogen hebben. Dat ze veel tezamen biddende mogen werkzaam zijn. Dat er ook eenheid mag zijn. En dat er ook een teer en diep verlangen mag geboren worden. Zoals dat er nog nooit geweest is. Dat uw grote naam verheerlijkt mag worden. Ook in het midden van de kerkraad en van de gemeente. Wil hem veel wijsheid geven en veel bedienen van omhoog. Maar wil gij ook bewaren. Bij de waarheid die naar de godzaligheid is. Want Heer, wij zijn zo gemakkelijk. Gaan we mee met de dingen die geen baat hebben voor de eeuwigheid. Maar o, als gij ons bewaart, dan zijn we wel bewaard. Dan worden we voortdurend weer opnieuw klein gemaakt. Dan leren we voortdurend weer zien dat we zonder u niet zijn en niets kunnen. En wil gij zo ook in deze gemeente geven dat uw woord ook van zondag tot zondag verkondigd mag worden. En dat het met kracht mag komen. Op vele harten. En wil ons ook in dit morgen uur gedenken. Heere, gij zet met een iegelijk onzer bekend. En als we op onszelf zien, dan is het onmogelijk. Onze noden zijn groot. Maar ze zijn u niet bekend. En we hebben ook mogen zingen gisteren, hoe menigmaal heb ons uw gunst betoond. Zij een fontein deed uit de rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de vloed door u werd uitgedroogd. O Heere, wil ons toch uit genade, door genade, bedienen van de hemel uw heiligheid. En leer ons ook voor dit morgenuren alles van u te verwachten. Gij kent elk hart. Gij weet precies, Heere, waar we zijn. Ook al weten wij het soms niet. Gij weet het. En gij weet ook de verlangens van het hart. Gij kent onze dwaasheid. Gij kent onze onreinheid. Maar wil alles wel maken met uzelf. En wil ook uw kerk doen ervaren dat bergen mogen wijken. En dat heuvelen mogen wankelen. Maar dat die goedertierenheden des Heeren niet zullen wijken van de levende kerk en Christi tot in de eeuwigheid. Heere, leer en bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Wil uw volk vertroosten in al hun noden en behoeften. Want waar een werk van God is, daar is de duivel ook te wat het aangevallen, te wat het aangevochten. Maar Heere, betoon u zelf toch krachtelijk om uw naam te verhogen en om uw kinderen op te doen wassen en te doen groeien in de liefde die in Christus Jezus is. Dat ze meer en meer mogen sterven aan zichzelf. En dat ze meer en meer een hoop mogen zien in die uitnemende, in die schoonste der mensen kinderen. Want al wat aan hem is, is gans begeerlijk. O, dat het ook in dit morgenuur mag zijn en mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Heere, er is niets in ons dat we kunnen pleiten, want alles getuigt tegen ons. Maar wil ons toch gedenken om dat bloed der verzoening, om dat bloed dat reinigt van alle zonden. Wil ons toch gedenken om die koning. Die koning der Joden die gekruisigd is voor zijn onderdanen. Maar die is ook opgestaan tot ere van uw naam. En tot heil van uw Sion. Om Jezus wil. Amen. Laten we thans zingen van Psalm 106. Het tweede en het derde vers. Psalm 106, vers 2 en 3. Welzalig elk die het recht betracht, die het allen tijd zijn wetten acht. O Heere, laat mijn hart wel behagen, dat gij in uw volk steeds hebt getoond. Ook roem op uw bescherming dragen en met uw zegen zijn bekroon. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt. Terwijl gij het onbezweken trouw u uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotsteen noem. En delend in uw volks genoegen mij met uw erfdeel blij en beroem. Psalm 106, de versen 2 en 3. tekst voor vanmorgen vindt u opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Het 28e hoofdstuk, daarvan nader het 18e vers. Matteüs 28 vers 18. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zover. Wij hebben reeds een enkele maal stilgestaan bij de opstanding van de Heer Jezus en wat het grote heilsfeest betekent voor de kerk des Heren. En we hebben beluisterd hoe de Heer zich heeft geopenbaard aan Maria Magdalena. En gisteravond dat de Heer zich ook openbaarde in Simon Petrus, die in zulke grote nood verkeert. En we zagen dat de Heere het eerste is bij de moeilijkste gevallen. Maria was zo ongelukkig vanwege haar diep gemis. En daar kwam de Heere het eerste. En toen kwam hij ook bij Simon Petrus. En zo werkt de Heere waar grote nood is. Daar komt die opgestane heiland en heeft er een heilig genoegen in om de armen en de bedrukten in zijn kerk te bedienen. Want dat is zijn liefdewerk. Dat is het werk dat hij het graagste doet. Maar is het in de praktijk vaak zo, als wij onszelf leren kennen, dan zeggen wij wel eens: hoe is het mogelijk dat de Heere weer naar ons zal omzien? Hoe kan dat? En er komt ook de vorst der duisternis erbij en die zegt: dat gaat nooit weer gebeuren. Dat kan niet, die grote verklager van de broederen, die vijand van God, maar ook van zijn kerk. Maar als wij dan eens mogen komen op die plaats dat we gaan erkennen dat al die beschuldigingen waar zijn. En dat we niets hebben om onszelf te verdedigen, dat we zijn als een worm die weerloos is tegenover de vijanden, maar die ook weerloos staat wat God betreft, het recht Gods betreft. Als wij diep mogen buigen, dan komt de Heere ook. Dan komt de Heere Jezus ook met zijn liefde. En hij leidde zijn hand op mij en ik viel als dood aan zijn voeten. En nu zien wij vanmorgen in ons tekstwoord dat die opgestane heiland, die geeft toch een heerlijk woord mee. Voor de levende kerk. Ook voor de kerk van onze tijd. Want de Heere blijft dezelfde. En hij heeft het beloofd. Ik ben met u. Alle de dagen tot aan de voleinding der wereld. Hij laat nooit zijn kerk alleen. En als er een liefde is die betrouwbaar is, dan is dat de liefde van Christus voor de kerk des Heren. Er is geen liefde die echter is, er is geen liefde die beter is. Want die liefde is uitnemend. Dat is de enige liefde die redt van de dood. Het is een liefde die verworven is door recht. O, dat lijden van de borg, daar valt niets op aan te maken. Ook wat zijn lijden betreft, mogen we zeggen, zijn verzoeningswerk, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Maar die koning heeft ook zulk een heerlijk woord meegegeven. Waarom heeft hij dat gedaan? Want hij weet en hij kent de behoeften van de kerk. Hij heeft gezegd: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En het woord macht betekent hier meer dan wat wij gewoonlijk zien in het woord macht. Het betekent ook een woord dat ons vertelt dat alle bevoegdheid is aan Christus gegeven. Hij heeft alle autoriteit om te doen wat nodig is voor de bedrukte kerk des Heren. Mij is gegeven alle bevoegdheid om alles te doen wat nodig is voor arme zondaren. Mij is gegeven alle macht, alle bevoegdheid, alle autoriteit in de hemel. Waarom? Omdat de Vader verheerlijkt is geworden door het lijden van de borg. Vader, ik heb u verheerlijkt door het werk dat gij mij gegeven hebt. Door dat borgveld, doordat het volbracht is op zulke volmaakte wijze. Dat hij vrijwillig zijn leven heeft gegeven. Dat hij vrijwillig door de dood is gegaan. Om de zijne voor de eeuwige dood te redden. Daarom heeft de Vader hem een naam gegeven die boven alle namen is. Maar ook een plaats die boven alle plaats is. Hij is door de Vader verheerlijkt. Hij is door de Vader bijzonderlijk verdiend. En de Vader heeft hem alles in zijn handen gegeven. Mij is gegeven alle macht in hemel. Maar ook op de aarde. En dat is een rijke boodschap voor machteloze mensen. Want er zijn twee zaken die in het evangelie verkondigd moeten worden. In de eerste plaats moeten wij leren wat onze kwaal is. En in de tweede plaats hebben wij van nodig dat wij met die grote medicijnmeester, met het medicijn in aanraking komen. We hebben een kwaal. Dat wordt ons in de Bijbel duidelijk verteld. Maar er is ook een medicijn voor die kwaal. En u heeft een predikant de roeping om beide de kwaal en het medicijn, de medicijnmeester, te prediken. Want de medicijnmeester is de medicijn. Dat is het enige redmiddel van de dood. Buiten hem is er geen verwachting. U zijn er tegenwoordig die preken alleen maar Christus en die preken de eerste Adam niet. Maar dat is vreselijk, want er komt er geen plaats voor die tweede adem. Dat vind ik erg pessimistisch. Als dat gepredikt wordt, dan kan het van de buitenkant wel mooi lijken. Maar het is erg droevig. Het is wanhopig. Als er alleen maar over Christus gesproken wordt en we horen nooit over die eerste adem. Dan ben je bitterlijk teleurgesteld. En dat is ook zo met een kind van God. Als we niet leren wat een Adam zijn en hoe machteloos wij zijn, dat we totaal van God zijn afgeweken, dat we geen kennis hebben aan zijn wegen en aan hemzelf. Wij kennen God niet en wij willen niet buigen en wij kunnen niet buigen. De mens is totaal bedorven en hij is niet alleen onwillend, maar hij is ook onmachtig. U zegt me wel eens, die onwil is erger dan de onmacht. En dat is in een zekere zin waar. De onwil is onze grootste vijand. Maar we moeten nooit vergeten dat de onmacht is ook een vrucht van de val. En daarom kunnen we niet zeggen de onwil is zoveel erger en de onmacht is niet zo erg. De onmacht en de onwil zijn beide vruchten van de val van de mens. En daarom is onze onwil en onze onmacht is onze schande. En we mogen niet ons achter die schande verbergen. Maar we moeten leren door Gods genade te ervaren en te beleven wat wij zijn. Wij moeten onze onmacht ook leren kennen. Dat we machteloos gebonden liggen in de zonde. En er moet ook gepredikt worden dat wij onmachtig zijn. Want anders komt er nooit geen troost. Dan komt er nooit geen troost. Dan wordt er altijd iets gemist. Want iemand die zijn eigen onmacht leert inleven, die vindt dat een grote moedigheid, een groot probleem. En als de dominee daar nu nooit eens gaat over spreken, dan voelt zo iemand, mijn kwaal wordt niet genoemd. En dan denkt zo iemand ook, ik moet wel de enigste in deze wereld zijn die daar zo'n last van heeft. En ook voor een predikant zelf, soms is het een grote zegen als daar juist over gesproken wordt, want dan noemt hij zijn eigen kwaal. En als die kwaal eens bij de naam genoemd wordt. En als er gevoeld wordt, er zijn ook anderen die worstelen daarmee. Die voelen zich ook ongelukkig, die voelen zich ook onmachtig. Dan komt er plaats voor die grote koning die gezegd heeft, mij is gegeven. Alle macht op hemel, in hemel en op aarde. Ook macht om u tot God te bekeren. Ook macht om u te verlossen van uw ongerechtigheden. Van uw harde hart. En van alles wat u bedroefd maakt. O, dan zeggen we, is de mens toch diep gevallen. Wat is die kwaal toch vreselijk. Maar daar blijven we dan niet bij staan als het goed is. Maar als we deze dingen recht ervaren, dan worden wij gedreven tot die koning die gezegd heeft, alle macht is aan mij gegeven. In hemel en op aarde. Er ontbreekt mij niets om u te helpen in uw ongeluk, in uw droefheid, in uw zorgen, in uw leed, in uw kommer. Maar is er niemand anders die u kan helpen. Er is niemand die bereidwillig is. Er is niemand die u kwaal verstaat. Ook Gods kinderen niet. We kunnen soms elkaar enigszins begrijpen dat we een band gaan voelen, dat we een sterke band gaan voelen. Maar toch kunnen we elkaar nooit in het hart zien zoals de Heere Jezus. Zoals die opgestane levensvorst ons kan begrijpen. En we doen het ons vaak goed als we in het leven eens hier worden begrepen. Dat er iemand naast ons staat die diezelfde armoede heeft, die hetzelfde gebrek heeft, dezelfde kommer, dezelfde dorst, dezelfde honger. Dan kunnen we een woord aan elkaar kwijt. Ook al dat er soms niks zou zeggen, dat het toch die banden voelt. Het is dezelfde geest die bedient. Dezelfde geest die ons die nodig heeft. Dezelfde geest die ons die zorgen geeft. Dezelfde geest die kommer in ons hart werkt. En wat is dat rijk. Maar toch hebben we het nodig. Om bediend te worden door die koning. Ja, we hebben hem nodig. En buiten hem is er geen verwachting. En laat ons daar kortelijk weer stilstaan. En omdat het enigszins ook door de jonge mensen dat ze kunnen onthouden, hebben we gedacht te gaan stilstaan bij die opgestaande heiland die gezegd heeft, hij verkeert nu aan de rechterhand des vaders, mij is gegeven alle macht. En in de eerste plaats als profeet. In de tweede plaats als priester. En in de derde plaats als koning. En dan willen we ten besluite gaan eindigen met vier kenmerken hoe wij kunnen weten dat we nu tot die kerk en tot die koning mogen behoren. Mij is gegeven alle macht als profeet, als priester en als koning. Zo in de eerste plaats, mij is gegeven alle macht als profeet. En wat is dat heerlijk dat die profeet alle macht heeft. Want wij zijn blind in zijn hemels wegen. Wij zijn niet ziende. En er heeft ook Gods kinderen die hebben er last van. Want dat vindt u in de Bijbel terug. Hij zal de blinden leiden langs paden die zij niet geweten hebben. En al Gods volk die worden in de Bijbel die worden blind genoemd. En daarom hebben ze de Heer Jezus nodig. Hij heeft alle macht in hemel en ook op aarde om u onderwijs te geven. En hoe kunnen wij God zaligmakend leren kennen? Zonder dat wij profetisch bediend worden door koning Jezus die alle macht in hemel en op aarde heeft. Wij kunnen wel een beschouwende kennis krijgen van de Heer, maar geen zaligmakende kennis. Buiten die bediening van Christus. Want Christus moet onze profeet worden. Hij moet ons hemels onderwijs geven. Er staat in de schrift duidelijk. Alle Gods kinderen zullen van de Heere geleerd worden. Nu vandaag wordt er veel gezegd. Je begrijpt het toch wel. Het evangelie is zo eenvoudig. En soms hoor ik ook wel eens predikanten die zeggen. Dat het is zo eenvoudig. Dat ik hoef het in deze gemeente niet meer uit te leggen. Dat dan denk ik wel eens. Waar hebben jullie dat toch vandaan, beste mensen? En er zijn er ook nog mensen die een naam hebben dat ze theologen zijn. Dan zeg ik, wat zijn de vreemde theologen? Zijn ze zo geleerd? Maar wat voor geleerdheid is dat? Jullie verstaan het evangelie wel, dat hebben jullie hier al zo vaak gehoord. Dat het evangelie van Gods genade, dat is zo groot, dat is zo oneindig rijk, daar kunnen wij de lengte en de breedte en de diepte nooit van meten. Daar kunnen wij de grondheid nooit van bevatten, dat zeggen niet jullie verstaan dat wel. Ja, je kunt een blote beschouwende kennis hebben, maar als je dingen recht verstaat, dan zeg je die zaken zijn zo groot, het evangelie op zichzelf. Daar zit een grootheid in. Er is een eenvoudigheid in, dat is waar. Maar er staat ook een grootheid in en een majesteit in. Dat je zegt dat de grootheid van de evangelie is niet te bevatten.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat is zijn enige geboren zoon gegeven heeft, maar dat is een van de grootste waarheden. Dat kan een bekende tekst wezen. Maar zinnig van de grootste waarheden die we ooit kunnen horen. Want al zo lief heeft God de Vader. En als we een indruk mogen krijgen van die grote diepte van de liefde van God de Vader, dan zingen we weg in aanbidding. En zonder die liefde van de Vader, zonder het eeuwige welbehagen, is er geen hoop. En te zeggen, dat weten jullie allemaal al. Of als we er maar iets van verstonden, wat die liefde betekent. Die liefde voor arme verloren, zonder het eeuwig welbehagen Gods. Mochten we het maar verstaan, het evangelie. Mochten we maar inblikken in die grote diepte van het eeuwige welbehagen Gods. Leer mij, o Heer, de weg. Door u bepaald, leer mij dat grote geluk toch te kennen dat een Christus is. Dat grote evangelie te omhelzen. Maar we kunnen de Heere niet leren kennen. We kunnen God niet leren kennen. Want niemand kent de Vader dan de Zoon. En die de Zoon aan hem openbaart. De Zoon openbaart God de Vader. We hebben die profeet nodig om God te leren kennen. Zo wat hebben we nu vandaag nodig. Heere, alle macht is gegeven aan u. En geef ook de macht om mij onderwijs te geven. Opdat ik God mag leren kennen op de rechte en op de juiste wijze. En hoe kunnen wij de Bijbel lezen? Hoe kunnen we naar de kerk gaan? Zonder door die heerlijke profeten worden onderwezen, aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Maar als we naar Gods huis gaan, als wij Gods woord lezen, dan hebben wij rijke zaken. Maar toch hebben wij profetische bediening van nodig van koning Jezus. Van die grote profeten, profeet aller profeten. Want hij kan de waarheden van Gods woord aan ons hart openbaren. Hij kan het zo maken dat wij dat leren verstaan, wat dat betekent voor hart en leven. En dat wij profeet, door die profeet worden bediend, dan gaat de Bijbel ons lezen. Dat zien we in de Bijbel, ons eigen portret. Dat zien we in de Bijbel, onze eigen levensgeschiedenis. En dan wordt het een boek dat ons heel erg interesseert. Want als je zo'n boek leest, waar je eigen foto in staat, dan ga je het onwillekeurig eens goed bekijken. Maar als je een boek gaat lezen waar alles van je leven in staat. En waar je hart in wordt beschreven. Waar je jezelf in terugvindt. Dan word je profetisch door hem bediend. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En dan wordt de Bijbel wel eens een boek. Dat we wel eens dicht willen doen. Want dan doet de Bijbel ook wel eens pijn. En dan kun je ze op geen bladzijde in de Bijbel vinden waar je troost kunt vinden. Dan ga je eens naar Genesis toe. Begin ga je beginnen. En zegt de Heere heeft mij recht geschapen. Wat een groot wonder. De mens is geschapen dat hij God kon verheerlijken. Dat als je dan je eigen leven eens gaat bekijken. Zeg, ik heb niet aan mijn doel beantwoord. God heeft mij geschapen om hem te verheerlijken. En wat doe ik? Wat zit er in mijn hart? Oh, dan geeft dat een smart. En dan ga je in Genesis 3 te zien die grote diepe vallen van de mens. En dat wij daarbij betrokken zijn. En dan kun je me zeggen, hoe kan Adam dat ooit doen? Maar als Adam zonde onze zonde wordt. Dan leren wij voor God bukken. Dan wordt het een heilige droefheid. Maar dan zien we Adam niet als de enige zondaar en ook niet als de grootste zondaar. Dan leren we onszelf zien als de grootste zondaar. Dan krijgen we hemel onderwijs en dat is nodig. En waar je dan ook heen gaat, dan kan het wezen, net verbrandt de hele Bijbel. Alles getuigt tegen je. Je zoekt troost. Maar in plaats van troost wordt het hart verwond en toch is dat nodig. Toch is dat nodig, die profetische bediening van Christus Jezus. En hoe kunnen wij ooit zonder hem? Hoe kunnen wij zonder hem? Alle macht is gegeven aan die profeet om ons onderwijs te geven. We zijn hartleers. En toch zijn we meer dan hardleers. We hebben het vermogen niet om te leren. Zo gebeurt het wel eens met kinderen. We hebben dat in Canada ook. Toen de kinderen naar school gingen in de grote stad, dan moesten ze eerst, voordat ze in de kindergarten komen, moesten ze testen hebben. Konden die kinderen wel goed horen? Ja, als je niet kunt horen, kun je geen onderwijs ontvangen. Kunnen die kinderen wel goed zien? Moesten die ogen getest worden? En als ze niet goed konden zien, dan konden ze niet op die school komen. Maar zo is het op de school van Christus Jezus. We hebben het vermogen niet, we hebben geen ogen om te zien en we hebben geen oren om te horen. Maar weet je wel, die profeet die alle macht heeft in hemel en op aarde, die kan die ogen openen. En die kan die oren openen. En dan zeg je, hoe kunnen wij zonder die profetische bediening? Wie zou er niet begeren om door zulk een profeet onderwezen te worden? Ja, als je op school komt en je kunt niet zien, je kunt niet horen. Dat die onderwijzer stuurt je weg. Die zegt, er is geen plaats voor je op deze school. Maar op die school van Christus, daar wordt niemand weggestuurd. Ook al kom je er en zegt, Heer, ik ben blind in het hemelswegen. En ik kan niet horen. Maar o grote, lieflijke profeet wil mij toch zo maken dat mijn ogen gaan openen. En dat mijn oren worden ontstopt dat ik het toch kan horen. Want in mezelf ben ik blind. Van mezelf ben ik doof. Ik ben niet in staat om onderwijs te ontvangen. Als gij, o grote, lieflijke profeet, geen wonderen aan mij verheerlijkt. Als gij niet overkomt in vrije liefde. In onbegrepen liefde. Om mij toch onderwijs te geven. En dat is zo nodig. En daarom begeert toch steeds van die grote profeet, wil ook mij dat onderwijs geven. Wil ook mij leren zoals ge al uw kinderen wilt leren. En vertellen maar hoe hard leers dat ge zijt. En ik zal u heus niet wegsturen als ge komt met die belijdenis in waarheid en eerlijkheid. Heer, het is een onmogelijk zaak met mij. Van begin tot einde. Geen vermogen om het te ontvangen. Maar geef me toch de ogen. Geef me toch de oren, geef me toch het hart, dat ik onderwijs van u mogen ontvangen. Hoe kunnen wij zonder die profeet? Onmogelijk. We hebben hem nodig als onze profeet. En elk heeft zijn eigen moeilijkheden. Soms lijken we wel op elkaar in een zekere zin. Dan kan men zien dat Gods kinderen zijn broers en zusters. Het zijn de kinderen van één vader en van hetzelfde huisgezin. En zij bestaan elkander nader dan de band van de aardse min. Maar toch zijn er geen twee gelijk. Toch zijn er geen twee gelijk. Ze worden allemaal voor God vernederd. Ze worden allemaal klein gemaakt. Maar elk heeft vaak zijn eigen moeilijkheden. Elk heeft zijn eigen zorgen. En soms proberen we wel eens te vergeten. Het is toch niet mogelijk dat het opgelost wordt. Oh, die moeilijkheid heb ik al zo lang gehad. En je kunt er altijd ook niet aan denken. Je kunt altijd niet bezorgd zijn. Je moet ook je nuchter verstand gebruiken, zo redeneert de mensen, dat is toch niet op te lossen. Maar er zijn geen onmogelijkheden bij hem, die zegt zo lieflijk. En met zoveel zorg, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ook als profeet. Zou er één zorg zijn waarvan ik niet weet? Zou er één geval wezen waarvoor ik geen oplossing kan geven? Zal er één hart wezen dat zo donker is, dat ik daar geen licht in kan geven? En daarom, wat uw geval ook mag zijn, wat uw verdriet ook mag zijn, wat zorg, wat kommer gij ook mocht hebben, en wat moeilijkheden gij ook mocht ervaren in dit leven, ook in het geestelijk leven, en ik hoop dat gij die ook hebt. Want anders is er geen werk en geen plaats voor die grote profeet. Als je alles zo goed weet, dan wees dan maar gerust dat er niks van deugt. Want alle Gods kinderen, die hebben hem steeds nodig als een profeet. Er is er niemand die geen moeilijkheden heeft. Er is er niemand onder Gods kinderen die geen nood heeft. Zo in het midden van u erover blijven een arm en een ellendig volk. Ze zijn allemaal bekommerd vanwege hun zonden, de bevestigden zowel als de brommen. Er is een elk levend gemaakte ziel, daar is een kommer. Er is een dorst en er zijn vaak veel vragen en soms dan zijn er dat wij die niet kunnen oplossen. Maar dan zegt die profeet, ik kan ook uw geval. Ik weet precies waar gij mee worstelt. En o, leg dat toch veel voor de Heer neer in het verborgene. In de binnenkamer. En wees toch niet ongelovig. O, het is goed als gij twijfelt aan uw eigen vermogen. Maar twijfel toch niet aan het vermogen van die grote profeet. Want wat zou er aan hem mankeren? Wat gebrek is er in hem? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zijn onderwijs is zo lieflijk. Zijn onderwijs is zo eerlijk. Zijn onderwijs is zo teder. Hij handelt ook op dat gebied nooit met ons naar onze zonden, maar toch maakt hij ons wel klein. En hij kan elk geval, hoe moeilijk het is, oplossen. En daarom, als je ook thuis komt, ga uw hart daar eens onderzoeken. Heb jij niet bijzondere noden, bijzondere moeilijkheden, die gij soms voor uzelf nog verbergt, en ook voor de Heere verbergt, dat u misschien denkt, er is toch in helpen aan. Maar dat is zo niet. Dat is zo niet bij die profeet. Dat is zo niet bij die profeet. Want hij helpt de slechtste kwalen. Hij helpt de blinde, de meest onmogelijke gevallen, dat wij naar de mens zeggen, ja, hier is geen helpen aan. Maar er komt toch die profeet, die komt licht te geven. Maar hij doet het op zijn tijd. En hij doet het op zijn wijze. We hoeven hem niet te vertellen hoe. Want hij is eeuwig bekwaam. Alle macht is aan mij gegeven. U bent machteloos. U bent radeloos. Maar ik heb het antwoord voor uw vragen. En als hij ons onderwijs geeft als profeet, dan hebben wij hem ook nodig als priester. En als priester kan hij ook zeggen dat hij boven al de hoge priesters staat. Als profeet stond hij ver boven Jesaja, boven Jeremia, en die waren God verlicht. Maar de profeet, alle profeten, die weten oneindig beter hoe je met een arme zondaar moet gaan om licht te geven. Maar ook die priester. En ook als priester heeft hij alle macht in hemel en op aarde. Hij staat ver boven Aaron. Hij staat ver boven die hoge priesters van het Oude Testament in zijn bedienende liefde. En zonder die priester is er geen verzoening. Zonder die priester is er geen vergeving. O, ziet toch hoeveel u die koning nodig hebt. Maar ook die priester. Die kan zeggen, aan mij is gegeven alle bevoegdheid. Ik kan ook uw zonden vergeven. Die bevoegdheid heb ik ook. Die macht heb ik ook. En die heeft de Heere vaak gebruikt, ook de Heere Jezus. De Vader is het die rechtvaardigt. De Vader is het die vergeeft. Maar ook de Zoon heeft die bevoegdheid. Lees het maar eens in de Bijbel, ga maar eens naar Lucas 7. Daar komt die vrouw die weende aan de voeten van de Heere Jezus in het huis van Simon de Farizeer. En dan zegt de Heere Jezus ook, uw zonden zijn u vergeven. Waarom kan de Heere dat doen? De fariseeën zeggen, dat kan niet, dat klopt niet. Die waren geleerd van buiten, maar niet van binnen. Die fariseeën die zeiden, alleen God kan dat vergeven, alleen de Vader kan dat doen. Maar de Heer Jezus is ook goddelijk net zo goed als de Vader. De Vader is de eerste persoon, de Zoon is de tweede persoon van de goddelijke drie-eenigheid. Maar het is ook een zielsgenot om aan de voeten van de Heer Jezus, om aan de voeten van die hoge priester te mogen verkeren. Zoals die wenende vrouw dat deed. En daar vond zij ook vergeving. Dat was een volmaakte vergeving. En buiten Christus is er geen vergeving te vinden. En daarom moet hij ook onze priester zijn die zegt, alle macht is gegeven aan mij in hemel en op aarde. Hij kan dat doen op de grond van dat grote lijden. Als priester heeft hij zichzelf opgeofferd. En daarom heeft hij alle macht in hemel en op aarde om zondaren te verlossen van een zonde, van een schuld. En hij zegt, wat zit er veel in die priester? Want wat is vaak de grootste smart voor een kind van God? Dat is juist de zonde. En die bidden dagelijks om vergeving. Ook al heeft de Heer zijn genade en hart en grotelijks bewezen. Ook al mogen ze met een drieëne God verzoend zijn. Dat neemt hij alle kommer niet weg. Ik weet wel zijn tijd en ogenblikken. Dan lijkt alles zo ruim. Dan is ook zo ruim. Maar er komen er later ook weer tijden. Dan zeggen we, vroeger had ik het zo nodig. Maar als ik nu eerlijk ben, dan heb ik het meer nodig. Wat? Vergeving, waarom? Omdat ik groter zondaar ben. Dan toen ik eerst bekeerd werd. Want nu heb ik zonde gedaan die ik vroeger nooit gedaan heb. Ik heb nu tegen Gods liefde gezondigd. Niet alleen tegen de wet, maar ook tegen zijn liefde. En ook tegen zijn eigen werk. Ik heb zonde gedaan die Judas nooit gedaan heeft. Judas heeft de Heer Jezus verraden. Een vreselijk kwaad. Maar Judas heeft nooit tegen die liefde kunnen zondigen zoals ik dat gedaan heb, zegt zulke ziel. Want heeft de Heer Jezus nooit zaligmakend gekend, heeft nooit zijn liefde geproefd. Hij heeft nooit zijn nabijheid ervaren, ook heeft hij hem als persoon ontmoet. En zonder die priester kan er dus geen vergeving van zonde worden gesmaakt. En die priester zegt, mij is gegeven alle bevoegdheid om ook die zonde weg te nemen. O, als we het juist zien, zouden wij dan niet veel aan de voeten van die priester verkeren. Want hij heeft de eisen van Gods recht vervuld. Denk maar eens aan Zacharia, die hoge priester die er staat in Zacharia 3. Die profeet was het Joshua. Ja, die priester. En die had die vuile klederen aan. Maar er was de eis van Gods heiligheid, de eis van Gods wet, van Gods recht. Die is door die priester is die bevredigd. Het bloed van Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. Er kan geen vrede zijn buiten die priester. Hij is onze vrede, zegt de apostel Paulus. Hij is onze vrede. Hij is onze zaligheid. En zo, er kan niets wezen buiten die priester en denker eens aan dat hij voor zijn kinderen bidt. En wie zou dat niet begeren? Het is een groot voorrecht als wij een biddende vader mogen hebben of een biddende moeder. Dat kunnen wij nooit vergeten. Als we mogen weten, het vader en moeder, en dat zal hier toch in Rotterdam ook zo wezen, als er bekeerde mensen zijn, en die zijn er hier toch ook. Die zijn toch dagelijks op hun knieën voor hun kinderen. En als je dat als kind mag weten, ook al zegt vader dat elke dag niet, misschien zegt hij maar één keer in zijn leven. Je kunt het dan aan zijn ogen zien, dat hij, zoals je naar hij kijkt, dat hij met een bewogenheid met je lot begaan is. Zeg, wat is het een voorrecht om biddende vader of moeder te hebben? Maar als wij mogen weten dat de Heer Jezus voor ons bidt, in de grootste noden, in de diepste smarten, dan kan het gebed van een vader zo klein lijken vergeleken met het gebed van de Heer Jezus. En als die voorbiddende priester, als die dat bekend maakt aan het hart, onpersoonlijk bekend maakt, dat is zo heerlijk, dat is onvergetelijk, dat is zo rijk, dat verzacht alle smart, dat troost zoals niemand troost, dan zeggen we, wat een innig medelijden. Als we in grote nood verkeren, dan is het goed dat wij weten dat er mensen met ons meeleven. Maar als de Heer het aan laat weten dat Hij het voor ons opneemt, dat Hij voor ons bidt bij de Vader, dat aan de hof des hemels zijn pleidooi ook voor ons is begrepen, dan kunnen we dat niet begrijpen. Zo ellendig, zo arm, zo noodruftig, zo naakt, zo vol kommer, zo vol zorg, dat je dan geen mens kunt vertellen. En dan die liefde. O, al is het een ogenblik dat wordt bekendgemaakt. Dat zal ons hele leven duren, dat we dat niet kunnen vergeten. En dat zal ook in de eeuwigheid, zullen we God er even voor mogen danken, dat in die uren van de nood, in die uren van benauwdheid, dat die priester gekomen is. En dat hij met zijn liefde bekend heeft gemaakt, dat hij ook voor ons bidt. Ja, dan is er heling. De profeet die wond, maar die priester die heelt. En dan zien we zo'n rijkdom in die priester die zijn leven gegeven heeft voor de kerken des Heren en ook voor ons. Maar we hebben ook nodig als koning. Alle macht is gegeven aan hem ook als koning. Want als koning hebben we nodig. Als wij werkelijk hem leren kennen als priester, dan begeren wij ook in zijn wegen te wandelen. En dat zijn de gebeden die de Heer dan ook in het hart geeft. Leer mij naar uw wil te handelen. Leer mij uw welbehagen doen. En er spreken mensen soms, die spreken over grote stukken, over dit en over dat. En dan denk je, waar moet het gewicht nu leggen? En dan leg je dat voor de Heer neer. Heer, moet ik dat ook leren kennen? Leer me het dan. Maar heb je andere dingen met me voor? Leer en onderwijs ga je mij. En dan geeft de Heer wel eens een gebed. En dan zegt de Heer, die leert ons aan te bidden. Heer, leer mij uw welbehagen doen. Zeggen de mensen tegenwoordig wel eens, is dat niet zo bijzonder? Ja, want dat kun je juist niet missen. Leer mij naar uw wil te handelen. Want iemand die tot God bekeerd wordt, die krijgt toch een teer hart. En die gaat ook de zonde haten. Die gaat ook de zonde vlieden. En dan kun je wel over vele grote dingen spreken, maar als dat er niet bij is, dan word ik bang. En dan ga ik ook een beetje me terugtrekken. Ergens, wordt veel geredeneerd. Maar het komt op de praktijk, het komt op de beleving aan. En er moet er ook een leven zijn dat in harmonie is met wat wij zeggen. En als we door God geoefend worden, voor God geleerd, als wij hem kennen als profeet, als priester, dan komt er inderdaad een begeerte om in zijn wegen te wandelen. En hoe kunnen wij ook na ontvangende genade ons voor God verootmoedigen zonder die koning? Wees gij toch koning over mijn hart. Want als ik aan mezelf word overgeleverd, dan kan er geen goed uit voorkomen. Uit deze boom geen vrucht, meer in de eeuwigheid. Hoe zou ik ooit kunnen gehoorzamen? Hoe zou ik ooit in uw wegen kunnen wandelen? Maar het zegt ook die grote koning, uit deze boom geen vrucht meer in de eeuwigheid? Nee. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Die vruchten, dat is niet uw werk. Maar dat is mijn werk. En dan zegt zulk een kind van God wel, hoe kan het ooit uit zo'n boom? Ja, dan zeggen we, hoe menigmaal hebt u ons uw gunst betoond. Zij geeft een fijn deed uit een rots ontspringen. Uit zo'n harde hart. Uit deze boom geen vrucht meer, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. De Heer laat niet varen de werken uw handen. Hoe onbekwaam kunnen we ons gevoelen om in Gods wegen te wandelen. En toch weten we die ijs die ligt daar. Maar uw vrucht, die wordt uit mij gevonden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan is het hart ook nog zo ongelukkig, nog zo bedroefd. Vanwege de zonde, vanwege de onmacht. De Heere die kan de zwakste mensen gebruiken om zijn naam te verheerlijken. Hij kan instrumenten gebruiken die zich dagelijks zelf moeten afkeuren. Onbekwaam, niet alleen maar ongeschikt. Niets goeds in zichzelf, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. En dat is het behoud van die kerk. Ze zijn verbonden aan die koning Jezus. Ze zijn verbonden door de kracht van Gods geest. Het is niet de mensenwerk dat ons aan die koning verbindt. Dat is Gods werk. En omdat Gods werk is, dan gaat die band ook nooit breken. Soms als op onszelf zien, dan zegt, is die band er nog wel? Waar is het werk van Gods geest? Waar zijn de vruchten? Maar we leren onszelf meer kennen als vruchteloos in onszelf. Dat is tegen vlees en bloed. Maar die koning zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Of is het ook nog zo mogelijk voor uzelf om vruchten voor te brengen? Uw vrucht is uit mij gevonden. En hoe kunnen wij sterven aan onszelf zonder die koning? Dat wil de mens niet. Theoretisch heel graag misschien. Maar als het op de praktijk aankomt, geen mens wil sterven aan zichzelf. En dat moeten we toch dagelijks. Dagelijks leren sterven aan onszelf, de zonde te haten en te vlieden. mij is gegeven als koning. Alle macht in hemel en op aarde. En hoe zouden we, hoe kunnen we geregeerd worden zonder die koning? Hij moet ons regeren in ons hart. Er moet plaats voor gemaakt worden en hij moet daar ook regeren. Hoe kunnen wij zijn wil doen? Hoe kunnen wij geregeerd worden zonder hem als koning te hebben? En dus we zien, we hebben hem zo nodig. We hebben hem zo nodig. Denk er thuis nou maar eens veel aan. U hebt hem nodig, de Heer Jezus, die gezalfde, die opgestane heiland, als profeet, als priester en als koning. En onderzoek Gods woord maar. En de oude schrijvers. En dan ziet u dat deze zaken, die zijn steeds nodig. Misschien kunt u het wel uitbreiden in eigen gedachten. Maar dat voordat we verder gaan, laten we samen zingen. Van Psalm 36, tweede vers. Psalm 36, vers 2. Goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boven. Uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 36. Tenslotte zouden we nog even stilstaan bij hoe kunnen we dat weten dat wij bij die profeet, bij die priester en bij die koning behoren. Wat een grote vraag. Hoe kunnen we weten dat we het eigendom zijn voor tijd en eeuwigheid van koning Jezus, van die grote profeet, van die grote priester. Wel, we hebben gezegd, we zullen kortelijks vier zaken noemen in de eerste plaats. Als wij werkelijk aan die koning verbonden zijn, dan leren we de waardij zien van die grote koning. Dan leren we het te waarderen. Dat staat ook in de Bijbel. Petrus zegt, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Elk kind van God kan niet zeggen met de zekerheid dat de Heere Jezus aan hun hart is geopenbaard. Dat ze hem hebben leren kennen. Er zijn vele van Gods kinderen die zoiets niet zouden durven zeggen. Die zeggen het is wel een begeerte. En wel een verlangen. En ook dat ze wel eens iets van zijn liefde hebben ervaren. Dat ze iets van die grootheid van die koning hebben gezien. Maar soms om te zeggen ik ken hem. Zelfs Paulus zei. Opdat ik hem kenne en de kracht zijn er opstanding. Dus er was een verlangen om meer te leren. En ik geloof ook als wij iets van hem kennen persoonlijk. Dat wij ook steeds begeren meer te leren. Want als wij iets van hem kennen dan weten wij ook. Dat het maar in beginsel is, hier beneden. Maar dat er 100 keren, dat er 1000 keren, dat er oneindig veel meer te leren is van koning Jezus. Want er zijn diepten die wij misschien nog nooit gezien hebben. Maar toch, als we er maar iets van kennen in de waarheid. Maar dan zullen wij de waardij van die koning zien. En al wordt er gezegd, misschien, ik durf niet zeggen dat ik hem ken. Weet u wel wat er dan toch moet zijn? Een betrekking op die koning. Dat we niet durven ontkennen, dat ligt toch een betrekking. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Die zien waardij in die grote koning. En in de tweede plaats, de ziel die tot hem behoort, wat krijgt die? Die krijgt een wallig. Aan zichzelf. Die krijgt een wallig aan zijn kwaal. En ze zullen een wallig aan zichzelf krijgen, zegt de profeet Ezechiël. En die waardij krijgt voor koning Jezus, die de waarde van die grote middelaar enigszins leert inzien, de noodzakelijkheid en de beminnelijkheid van die koning, van die profeet en die priester, die krijgt een wallig aan zichzelf. En ook aan zijn kwaal. Die God in beginsel leert liefhebben, die leert de zonde haten. En die vliet de zonde. Die kan niet met de wereld meedoen. Die gaat vluchten van de zonde. En in de derde plaats, zo eerste kenmerk, u dan die gelooft, is hij dierbaar. De tweede, ze zullen een vallig aan zichzelf hebben. En in de derde plaats, dan komt er een strijd. Tegen die onreinigheden die er in het hart overblijven. Daar komt een zuchten. Lees maar eens de Romeinen 8. Paulus zegt hij zucht. Er zijn zuchten die we niet kunnen uitspreken. Er is een zuchten omdat er zoveel inwonend verderf overblijft. En dat is ook een kenmerk van genade. O, als we in Gods wegen mogen wandelen. Ook als we hem van harte mogen liefhebben. Dan kan het ons zo diep in het hart bedroeven. Dat er nog zoveel overblijft. En daarom is er soms ook in het hart van Gods kinderen verlangen om ontbonden te zijn. Paulus kende dat. Hij zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze dood? Maar ik dank God voor Jezus Christus. Paulus kende het ook. En in de vierde plaats. Als er leven is. Dan krijgen we verlangen. Naar voedsel. Ja. Als er leven is dan komt er verlangen naar brood. Dan is er een honger. En een dorst. En elk die door de Heere levend gemaakt is, die zoekt om voedsel voor zijn ziel. En dat is een van de beste kenmerken. Hongeren heeft hij met goederen, armen heeft hij met goederen vervuld, maar rijken heeft hij ledig weggezonden. De hongerige monden die vervult hij. En waar waar leven is, daar is er een verlangen om gevoed te worden, om zielen voedsel te krijgen voor de ziel. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kent u daar iets van? Dat u toch mag zeggen, in beginsel, zij het met vrees en beven en niet altijd met diezelfde vrijmoedigheid. Ik heb toch wel eens iets van die waardij van koning Jezus gezien. Daar ligt toch een betrekking. En ik heb ook dit. Dat ik de zonde heb leren haten. Ik ben er bang voor geworden. Ik heb toch ook een bal gekregen aan mezelf. En ik zucht ook over dat inwonend verderf. Dat is mijn dagelijks tot een last. Dat is mijn schaamte. Dat is mijn plaag. Ik zie veel in de wereld dat niet goed is. Ik zie veel in de kerk dat niet goed is. Maar als ik niet zucht over dat inwonend verderf, dan ben ik maar een arme klager. Dan is het maar verstandswerk. Wat klaagt dan een levend mens? Een iegelijk klagen vanwege de zonde. En is er dan in uw hart ook niet een begeerte om eens voedsel voor uw zielenleven te hebben? Is er dan nooit het roepen, Heere, als ik maar iets van die kruimeltjes mag hebben die ter vallen van de tafel des Heeren? Want het minst en geringst is voor een arme zonder al zoveel. Tekenen van zijn gunst, tekenen van zijn liefde, van zijn trouw. O, als u er iets van mag kennen, in waarheid. Wat zijn er dan een heerlijke belofte voor u weergelegd. Want dan behoren al die beloften van het genadeverbond, die horen ook u toe. Zeg, wat is een kind van God een rijk. In alle noden, alle behoeften. Zelfs Job op de puinhoop. Ik weet dat mij verlossen leeft. Ik weet door Gods genade dat ik erbij mag horen. Peter is ook op de dag van de opstaande. Heer, zie maar op de bodem van mijn hart. Ik ga niet getuigen van een diepe liefde waarvan u vraagt. Dat is Simon Petrus, heb gij me, Simon Jonasson, heb gij me lief. En er staat er in het Grieks agapao, dat is een woord. Hebt u diepe liefde voor mij? En Petrus zegt, Heere, daar ligt een betrekking. Dat is alles wat Petrus kon zeggen. En dan vraagt de Heer het weer de tweede keer. Simon Jonasson, heb gij die diepe liefde voor mij? En dan kan Petrus zeggen, Heere, daar ligt een betrekking op u. Phileo. En dan de derde maal zegt de Heer Jezus dat Simon, Simon, ligt daar wel een betrekking. Toen gebruikte de Heer dat diepe woord niet. En toen zei Petrus, Heer, zie maar op de bodem van mijn hart, gij weet alle dingen. Er ligt toch een betrekking. Ik kan niet roemen dat mijn liefde zo sterk is. Maar ik zou niet durven ontkennen dat het toch uw werk is. Zie maar op de bodem van mijn hart, die man was eerlijk gemaakt. Maar het is toch nodig dat we er iets van kennen. En de Heere, die staat in voor zijn eigen werk. Ja, de Heere staat in zo'n eigen werk, hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Hij ziet in gunst op die hem prezen, maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leedschier uitgeweken en van het spoor der Gods vrucht afgegleden. Maar toch de Heere blijft zijn eigen werk behouden. En het gaat om Gods werk. En dat is het grote bij een kind van God. Het is niet onze zaak, het is niet ons werk. Dan zou het al lang tot een einde gekomen zijn. Dan zouden we langer van die weg zijn afgedwaald. Want we hebben dwaalzieke harten. Het is niet onze liefde die ons vasthoudt. Maar het is die liefde die onbegrepen zonder liefde. Het is zo'n groot wonder als wij zien op onze afmaking. Want hoe vaak hebben wij het verbeurd. Hoe diep hebben wij het verbeurd. Maar hoe vaak wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons wel, maar naar onze zonde niet. Zover het oost verwestert, zover het westen wijden is van oosten. Zover doet hij onze overtredingen van ons. Maar als we van deze dagen dingen niets kennen, dan wordt het toch wel tijd dat wij hem gaan begeren. Als onze profeet. Als onze priester. Als onze koning. En dan vind ik het zo jammer vandaag. Dat er over deze dingen zo vaak en zo veel, zo druk getheoretiseerd wordt. Want dan is het toch een teken dat de mensen er toch niet echt mee bezig zijn. En dan denk ik wel, heb je dat u zelf niet in de gaten? Zoveel wat er gezegd, zoveel wat er gesproken. Maar waar is de behoefte? Waar is de armoede? Waar is het verlangen om door God te worden geholpen? Door God te worden geleid? Door God te worden bekeerd? Het gaat toch op de eeuwigheid aan. En het is niet alleen voor een paar dagen, voor een paar weken, voor een paar jaren. Het is voor eeuwig. En we hebben het hier nodig dat we die zaken leren kennen. En waarom dan zo druk over zoveel dingen. En niet met het enige nodige. Je wordt er wel eens bang van. En is er maar één plaats waar je kunt vluchten. Begrijpen die mensen dat dan verstandelijk niet eens? Wat vroeger door de algemene werking des geestes werd begrepen. Dat je toch met die dingen bezig moest zijn. Dat wordt nu vandaag er wat maar om gelachen. En vandaag wordt er maar aan kant gezet, vroom geredeneerd. Maar als we zijn indruk hebben hoe groot die dingen zijn van de eeuwigheid. Dan zeggen we moesten toch bij dag en bij nacht roepen. En ook Gods kinderen. Want de dagen zijn donker. Maar mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zie, ik ben met u alle de dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Ook vandaag regeert de Heer. Ook vandaag bestuurt die levensvorst alles. En als dat niet waar is, dan zou ik zeggen, zo ik niet had geloofd. Dat die koning, dat die profeet, dat die profiester alle macht had in hemel en op aarde. Mijn God, waar was mijn hoop? Waar was mijn moed gebleven? Ook mijn hoop voor de kerk. Ook mijn hoop voor mijn werk. Ook mijn hoop voor het persoonlijk leven. Hoop voor het gezinsleven. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst genieten zou. Zo ik niet had geloofd. Dat alle macht aan hem behoorde en hemel op aarde. Ik was vergaan in al mijn smarten al. Maar ziende op die profeet. Ziende op die priester. Ziende op die koning. Dat zeggen, er kunnen nog wonderen gebeuren. Hij kan en wil en zal een ook. Zelfs bij het naderen van de dood. En dan zeggen we ook, we mogen er niet vergeten wat de Heer ook in deze donkere tijden nog heeft. Hoe menigmaal hoort hij toch ook het gebed. We zouden willen dat er velen nog bekeerd zouden worden. Maar het is een groot wonder als we het hier en daar mogen opmerken. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Groot en eeuwig God, het heeft u behaagd dat we enkele ogenblikken in uw huis mochten verkeren. En dat we mochten spreken over die grote middelaar van het genadeverbond Christus Jezus. Heere, wil gij onze ogen openen voor zijn rijkdom, want dan zullen we hem begeren. Dan zullen we niet langer durven ontkennen dat we hem nodig hebben. Maar dat hij ook vol waardij is, vol schoonheid, vol heerlijkheid, vol van beminnelijkheid. Dat hij onmisbaar is voor tijd en eeuwigheid. Horen en verhoren om zijn en wil. Amen. Psalm 25, vers 4. Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.